Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons vanuit Lucas 22, vers 24 tot 34. Lucas 22, vers 24 tot 32. Voor wie soms het wat tegenvalt als ambtsdragers met elkaar in gesprek zijn en je luistert wat mee, moet je hier eens horen wat ze doen, die discipelen. Lucas 22. En er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen en wie macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel, in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u mij kent. Tot zover. Jongens en meisjes, het brood dat bij jullie 's morgens op tafel ligt komt, neem ik aan, bij de bakker vandaan, of je moeder bakt het zelf. Daarvoor is het meel geweest en daarvoor was het graan. Het graan is gemalen, zo werd het meel enzovoort. Nou, jullie weten met mij waarschijnlijk wel, als dat graan van het land komt, dan wordt het eerst gedorst. De omgeving waar ik woon zie je van die grote combines rijden en die halen dat binnen. Maar vroeger gebeurde dat nog ietsje anders en het voorbeeld wat de Heer Jezus straks gaat gebruiken in het Bijbelgedeelte waar we het over gaan hebben, is het beeld van een zeef. Dat die graankorrels, die gingen op een zeef, die werden omhoog gegooid, het kaf ging er tussenuit. Dus dat wat niet in het meel moest komen en wat overbleef, dat was het graan. Nou, als je zo'n korrel zou zijn en je werd omhoog gegooid, dan... dat is een beetje eng, vind je niet? Dit is het voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt. Rusteloos. We worden gezift. En wie doet het? Satan. Dat wordt ons duidelijk in Lucas 22. De tekst voor de verkondiging is vers 31 en 32. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u, en inderdaad, dat staat in meervoud, opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk uw broeders. Gemeente, het thema voor de verkondiging is Simon op de zeef. Simon op de zeef. Drie gedachten daarbij. We volgen de orde van de tekst. Ongevraagd gezift is de eerste gedachte. Als tweede onverdiende voorbeden en als derde een merkbare verandering van houding. Dus Simon op de zeef. Hij is ongevraagd gezift. Er is sprake van onverdiende voorbeden. En als derde, er is een merkbare verandering van houding. Gemeente, soms kijk je iemand aan, zeker als je wat ouder bent, en dan kun je het niet laten om te zeggen: Theo, Theo. Of Marieke, Marieke. En dan vaak in de sfeer van, jongen, jongen. Wat je nou gaat doen, dat is niet verstandig. En een vader of moeder die kan dat zeggen met zo'n ondertoon, zoals mijn vader dat ook kon zeggen, soms nadat ik iets gedaan had. Steven, Steven, en dan voelde ik eigenlijk wel aan, dat kun je niet maken, wat je net deed. Maar gemeente, het gaat hier niet over iets wat achter ligt, maar over iets wat voor ligt en wat helemaal verhuld ligt nog. Simon heeft echt geen idee waar Jezus het over heeft. Maar Jezus kijkt hem aan, Simon, Simon. Bewogen. Eerlijk. Bezorgd. Simon die echt nog geen idee heeft hoe kwetsbaar die eigenlijk is. Simon die net waarschijnlijk mee heeft zitten doen in die discussie. Daar was hij wel van dat soort gesprekken. Wie de eerste is, daar had hij wel ideeën bij. En trouwens, Jezus had hem de rotsman genoemd. Hij had ook reden om verwachting te hebben. Simon. Simon. Waar zij spraken over wie is onze nummer 1 en 2, heeft Jezus hen zojuist vermaand en gerustgesteld. Vermaand allereerst door te wijzen op wat dienen werkelijk is. En vanuit de andere evangeliën weten we dat Jezus dat rondom dat laatste avondmaal ook heeft voorgedaan door hen de voeten te wassen. Maar Jezus heeft hen ook gerustgesteld. Hij vertelt hen waar hen die hem toebehoren uiteindelijk zullen komen. En dan in het bijzonder de discipelen. En ik beschik u, vers 29, het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel. Dus je zult straks deel hebben aan dat grote avondmaal, aan die bruiloft van het lam. In mijn koninkrijk en op tronen zitten en de 12 stammen van Israël oordelen. Het gaat gebeuren. De bestemming is zeker Simon. Maar wat nu voor ligt, Simon, Simon. Wat is er namelijk aan de hand? U heeft dat met mij gelezen. Satan is gekomen en die heeft Simon opgevraagd bij God. We herkennen dat uit het Oude Testament van de geschiedenis van Job. Job die viel op de aarde. Job dat was een man die opviel door zijn gedrag, door zijn grondhouding. Invloedrijk man. En we lezen in de grondtaal dat de Satan scharrelde rond zijn huis. Dat staat daar letterlijk. Dus hij heeft hem rustig geobserveerd en op een gegeven moment de conclusie getrokken. Als ik deze man onderuit haal, dat heeft zin. Dat gaat schade geven. En zo is hij bij God gekomen. En dan vertelt hij over wat hij bij Job gezien heeft. Dat Job zo wandelt met God enzovoorts. En God herkent dat. En dan vraagt hij aan God of hij Job mag, wij zouden zeggen, testen. En dan krijgt hij een zekere ruimte. En u weet hoe het verder ging. Als het in onze tijd zou gebeuren, dan zou je hier zitten, te midden van ons. En dan had je afgelopen weken niet alleen een totaal faillissement gehad. Maar ook je kinderen waren je ontnomen. Al je zekerheden weg. En van top tot teen ziek. Zo in de bank. Zondagmiddag. De Satan is gekomen om je te ziften. En u weet met mij dat Job in al deze dingen niet zondigde. Zijn vrouw heeft hem ertoe aangezet. Zegen God en sterf, laat dat toch allemaal. Ga eruit, knijp er tussenuit. Als dit is hoe God met jou omgaat, dan wist ik het wel. En ja, Job heeft de dag van zijn geboorte vervloekt. O God, was ik maar nooit geboren. Kun je het begrijpen? Ik wel. En u weet ook met mij hoe het afliep. Ik heb, dat zou je daar ook eigenlijk wel kunnen schrijven. Ik heb voor je gebeden, Job. Dat je geloof niet ophoudt. Gemeente, hier in het Nieuwe Testament zien we hoe Satan bij God komt. Het blijft ons verhuld hoe het gegaan is, maar hij heeft Simon opgeëist. Hij heeft veel over Simon gehoord uit de mond van Jezus. God heeft plannen met Simon. Hij is de rotsman. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En Satan beseft, als ik hem beschadig, dan schaadt dat het koninkrijk dermate dat zin heeft. En nogmaals, gemeente, voor ons onverklaarbaar. Wij hoeven ook niet alles te snappen. Wij zijn God niet. Laten we dat ook maar voor ogen houden. Heeft God hem die ruimte gegeven? Omdat, let wel, en daar zit de spiegel, er omstandigheden zijn, er zijn dingen die je mee moet maken, die ook maar de enige manier zijn waarop God je iets kan leren. Wie het herkent, die weet het. Heere, ik weet niet welk middel u anders had moeten gebruiken om mij klein te krijgen. Satan is gekomen om hem te ziften. Gemeente, wat kan die verleiden, wat kan die bedwelmen, wat kan die je meesleuren? Wat wordt dat ons duidelijk in de geschiedenis van Simon die volgt? Simon die met zichzelf en de dingen zo goed raad wist. Jezus die ziet het vooruit. Nog even en dan zullen ze allemaal gezift worden, maar met name spreekt hij Simon aan. Om wat hij gaat doen. Gemeente, we lijken van die sterke mensen, toch? En we gebruiken soms zulke grote woorden. U niet? En je denkt soms, als je een ander iets hoort doen, misschien is het u van de week in de media nogal opgevallen, heeft u het gelezen, dat u dacht, jongen, hoe kun je dat nu eens doen? Wat een schade. Levert dat nu weer op? En je stond er zomaar boven. Toch? Gemeente, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. We zijn echt tot alles in staat. Als ik iemand soms heel scherp hoor oordelen over een ander, dan snap ik dat eigenlijk wel, want dan zouden dat mijn eigen woorden kunnen zijn. Maar even later moet ik dan toch erkennen, u niet? O God, houd me vast voor alles waar ik tegen ben, want ik sta echt wel voor alles open. Simon. Gemeente, waarom doet de Heere dat? Waarom geeft de Heere soms iemand over om te ziften? Gemeente, als iemand niet werkelijk in Christus is en hij komt op de zeef, en ik heb het soms zien gebeuren, dan is dat op de zeef gegooid worden en dat geschud worden in je leven soms de manier om iemand tot de erkenning te brengen dat hij eigenlijk niet werkelijk in Christus was. En dan zie je iemand afglijden, letterlijk. Je ziet iemand komen werkelijk tot die verloochening van Christus. Ja, zegt u, maar daar is een weg van terug. Want Simon is er ook uitgered en dat is waar. Er is altijd een weg terug. Maar schijngeloof blijkt daar. Waar de zifting is, waar iemand gezift wordt en dan werkelijk definitief blijkt af te haken. Werkelijk definitief blijkt los te raken. En inderdaad, gemeente, zolang die persoon leeft, is er één keer mogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar nogal eens is de breuk definitief. Zo'n mooi getuigenis gehad. Zoveel gedaan in de gemeente. En waar zijn ze nu? Volstrekt afgehaakt toen de zifting kwam. Anderzijds, gemeente, en daar blijkt geloof, dus niet schijngeloof, maar geloof, worden sommige mensen op de zeef gegooid en blijken ze tot dingen in staat die je werkelijk niet van ze verwacht had. Hè? Laat dat je gebed maar zijn, Heere, bewaar mij voor alles waar ik tegen ben. Die zitten zomaar middenin. En mensen worden meegevoerd, net als dat Simon straks meegevoerd wordt in de zonde die hij begaat. Hij doet nogal wat, hè? Hij verloochent zijn meester. Maar als Jezus hem weer aankijkt, dan kan hij niet anders dan in die liefdesblik het hoofd buigen. En we zien hem huilend naar buiten gaan. O God, wat heb ik gedaan? Dat je jezelf je haren wel uit je hoofd kan trekken. Dat je zo blind, zo bang in dit geval bent geweest. Dat je je overgegeven hebt in dat waarin je je overgaf. En de haan kraaide. En toen was Simon wakker. Gemeente, we zien hier verschillende voorbeelden van in de schrift op verschillende levensterreinen. We zien David, we zien Simson, we zien Simon en dat weer op een heel ander levensterrein. Gemeente, dat raakt niet alleen leven, maar dat raakt ook leer. Kijk, als je naar Simon wat stond te observeren, dan ging er bij Simon toch ineens zo gek veel fout, toch? Als ik in Simons schoen had gestaan op die plek, dan word je gevraagd om Jezus te belijden, te midden van mensen die, als jij dat gaat doen, jij het leven dreigen te benemen, dan kan ik op zich mij wel voorstellen dat hij zei wat hij zei. Maar hem ken ik niet. En dan denk je bij jezelf, nu even niet en straks maak ik dat wel weer in orde met God. Herkent u het niet? Dat beleid ik dan straks wel weer. Ik bedoel, we treffen hem niet aan in overspel of zo, of bij een inbraak, of hij schrijft ook geen zwarte cijfers op zijn bloknoot los van de belastingdienst of iets anders. Nee, gemeente, maar hij gaat wel heel diep het schip in als het gaat om deze zonde, dat hij zijn zaligmaker op het moment dat het erop aankomt, verloochent. Dat hij denkt dat hij daar bij God wel mee wegkomt. Uw naam verloochent. Even de opvatting aangehangen dat het nu even niet hoeft. Om het vege lijf te redden. En Jezus kijkt hem aan. En Simon beseft, o God, ik heb tegen u gezondigd. In wat ik niet deed, namelijk uw naam belijden. Gemeente, dat roept om bekering. De eerste bekering is dat iemand vanuit een leven los van God, inkeert tot God, door de knieën gaat, schuld belijdt. Wees mij zondaar genadig. Maar het is niet zo dat de ellende dan opeens achter ons ligt of zo. Dat we daar nooit meer mee te maken hebben. Ken u zelf, gemeente. Het keert toch terug. Dat je jezelf aantreft in dingen waar je eigenlijk tegen bent. En dat het opnieuw het gebed wordt. O God, wees mij zondaar genadig. Niet dat de eerste genade niet meer functioneert. Maar wel dat je opnieuw gestruikeld bent. En opnieuw aan zijn voeten ligt. En misschien herkent u het. Dat je die tweede of 400ste keer nog dieper buigt dan ooit tevoren. O God, wat heb ik weer gedaan? Wees mij genadig. Laten we maar niet te hoog zitten vanmiddag. Op het gevaar af dat we anders gezift zouden worden. Omdat het nodig is. Tweede gedachte. Onverdiende voorbeden. Gemeente, je kon op twee manieren als Spartaanse strijder thuiskomen met je schild. Je was de strijd ingestuurd en schild meegekregen in de strijd om jezelf mee te verdedigen. En zo'n Spartaanse strijder die kon daar op twee manieren mee thuiskomen. Eerste manier was dat hij het schild bij zich had, neerzette en dankbaar tegen zijn gezin thuis zei, ik heb het overleefd. De andere manier waarop zo'n strijder thuis kon komen, was gestrekt op zijn schild. Dat was dan draagbaar geworden. Dood. Gemeente, de Bijbel wijst ons het geloof aan als een schild in de wapenrusting. Ik weet niet of het u opvalt in onze tekst. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u, dus al die discipelen, maar jou in het bijzonder, opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor uw gebeden, waarom? Dat uw geloof niet ophoudt. Blijkbaar geniet het hier rondom het gebed van Jezus, dat wordt straks helder, en het geloof. Gemeente, het schild van het geloof, dat hebben we nodig, zo leren we bij de wapenrusting, om de vurige pijlen van de duivel af te weren. Het geloof is niet passief in de zin van, ja, komt wat komt en ik hoop dat ik het overleef. Het geloof is niet passief in de zin van ja, ik heb ook niet heel veel mee te brengen. Nee, in uzelf hebt u inderdaad helemaal niks. Maar wat doet het geloof? Dat gaat schuil achter het schild van het geloof, namelijk achter Christus. En zo verschuilt het zich voor de aanvallen van de Satan. Wie achter Christus schuilt, als de Satan zijn pijlen schiet, die moet zo vaak zich verweren. En u weet met mij, daar waar het afzakt, daar waar wij ongedurig zijn, daar waar onze blik niet op Christus is gericht, daar zakt vaak het geloof en wat worden we kwetsbaar. Of we lopen zelfs met de rug naar God toe en zijn geheel, of met de rug naar de duivel toe en zijn geheel onbeschermd. Het schild van het geloof, wat hebben we nodig? De gemeente, wat lezen we nu hier? Dat Christus bidt dat zijn geloof niet ophoudt. Gemeente, het geloof is het contactpunt tussen u en de levende Christus. Geloof in Christus verbindt ons aan Hem. Maar is het niet juist het geloof, gemeente, waar wij vaak zo zwak in zijn? Is het geloof niet vaak wat bij ons zo als zo'n walmende vlaspit is? Of als zo'n gekrookt riet, zo heel kwetsbaar? Of is uw geloof altijd sterk? Je zegt mooie dingen tijdens de Bijbelstudie. Kon Simon ook hoor. Je zegt mooie dingen als je bij je gezin zit en ze nemen het van je aan, want je bent vader. Maar als je nou helemaal alleen bent en niemand kijkt. Zijn er wellicht onder u waar het pitje soms zo staat te walmen? Is het geloof zoals Eskine zegt, niet als een vuur gecombineerd met rook? Namelijk de twijfel. Dat het je soms zomaar opeens bevangt. O God, hoe is het nu echt? En dat je riet dreigt te breken. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Wat een genade. Waar ik walm. Waar ik dreig te breken. Waar het bij mij dreigt af te scheuren. Waar ik zelfs in staat ben om met Simon op dat moment dat het er echt op aankomt mijn meester te verloochenen. Waar ik voor werkelijk elke zonde open lig. En u weet waar het bij u altijd weer kwetsbaar blijft. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. We hebben er met een getrouwe God te doen. Die vonkjes zelf weer aanblaast. Opdat het opbrandt. Opdat iemand werkelijk trouw houdt aan de Heer. Gemeente, snapt u met mij dat de duivel daar juist de pijlen op richt? Dat de duivel daar juist wil raken? En waar raakt hij ons het meest effectief? Gemeente, waar wij in dat vervallen, waar wij van dachten dat wij dat nooit zouden doen. Als je Simon 1 seconde later vraagt hoe hij tegen die dingen aankijkt, dan is hij heel duidelijk. Heren, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Ik ben bereid om de ultieme prijs te betalen. Mochten zij op de zeef gaan en mochten zij kwetsbaar blijken, nou heren, ik niet. Dat zal mij niet raken. Ik hoor hier de jonggelovigen. Die in zijn eerste liefde loopt en die je met, met enige verwarring aankijkt als jij spreekt over geloofsvertwijfeling, terwijl je al 20 jaar de Heere dient en jij je aankijkt, hoe kun je dat nu denken? Kom nou, ik heb hem lief gekregen en hij mij. Mij zal dat nooit raken. Ik zal sterk staan tot in de dood. Of ik hoor hier die ambtsdrager of die bijbelstudieleider, die voor iedereen de sterke gelovige is en die dat zelf inmiddels ook wel denkt dat hij dat is. Die dominee. Of die oude moeder. Die eigenlijk zegt, nee hoor. Dat kan mij niet meer overkomen. Dat gaat mij niet meer gebeuren. Soms mensen met een lange staat van dienst in het koninkrijk, die toch denken boven al deze dingen verheven te zijn geraakt. Bevind jij je daar nu misschien wel? Dat je zegt, nou, ik ben wel kwetsbaar geweest, maar inmiddels? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. David stond op zijn hoogtepunt, hè? Er daalde rust. En daar ging die. Je kunt niet oud genoeg zijn om toch tot dingen te vervallen waar je je hele leven tegen bent geweest. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Vindt u het geen gezegend maar wat hier klinkt in vers 32? Als het daar klinkt, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gemeente, ik moest denken aan dat maar God wat klinkt in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, door de misdaden en de zonde, heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar God. Gemeente, waar het maar God in je leven klinkt, daar wordt het inkeren, daar wordt het bekeren, daar wordt het terugkeren. Onontkoombaar. Waar hij met zijn hand je grijpt en je omkeert, daar kan het niet anders. Maar God zond zijn zoon in deze wereld. Maar God heeft in Christus voor je gebeden. Maar God was het die je uit de dood redde tot het leven. Maar ik heb voor jou gebeden, Simon, opdat je geloof niet ophoudt. Wat een genade. Dat God je niet laat waar je zit, waar je bent, waar je uithangt. Maar dat hij komt en zelf doet inkeren tot hem. Dat hij hier, nog voordat die zifting komt, die bemoediging geeft. Maar ik heb voor je gebeden. Gemeente, wij willen dat zo graag, hè? Dat de Heere heel duidelijk spreekt in ons leven. Dat de Heere heel duidelijk een richting wijst. Dat de Heere je heel persoonlijk overkomt en je zijn woord spreekt. Inmiddels denk ik, maak je borst maar nat. Als de Heere zo krachtig tot je spreekt. Maar meestal staat er dan wat te gebeuren wat niet meevalt. Maar dit zegt hij erbij. Maar ik heb voor je gebeden. Ik houd je vast. Ik draag het door. Je zult niet omkomen. Gemeente, het is Jezus die als die grote advocaat tussentreedt bij zijn vader. Het is Jezus waarover we in de Hebreeënbrief lezen. Dat hij in alle dingen verzocht is geweest als wij, zonder zonde, die daarin in de heerlijkheid bij zijn vader voorbid voor de zijne, zoals hij voor Simon heeft voorgebeden nog voordat hij hem ging verloochenen. Zoals hij voor Simon heeft voorgebeden. We lezen dat in Johannes 17, hoe Jezus tot zijn vader bidt voor eerst tussen hem en de vader, dan voor zijn discipelen en dan voor zijn wereldwijde kerk. Simon, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Jezus zelf is erop betrokken toen hij nog aan het kruis moest om daar aan het vloekhout te sterven voor mensen die de vloekdood verdiend hebben. En nu is hij het die daarop op dat offer wat hij zelf gebracht heeft pleit. en zegt: Vader, ik heb voor hem, ik heb voor haar geleden. En zelf, vanuit zijn heiligdom, het geloof versterkt in je hart, je de toevlucht weer doet nemen tot hem, doet inkeren tot God in schuldbelijdenis. Herken je het, gemeente? Dat als je van God was weggedwaald na ontvangen genade, en je had overgegeven in dingen waarvan je later het hoofd moest schudden: oh God, wat heb ik gedaan? Dat toen je aan zijn knieën boog en weer werkelijk schuld beleed, je ook iets ging herkennen van Psalm 38. Een psalm die je misschien eerder nog wat te donker leek, maar waar je nu opeens bij kon. Je dacht: ja, zo voelt het nu. O God, mijn God, ik heb tegen u alleen gezondigd. Ik heb tegen de liefde ingezondigd. Ik heb tegen de genade ingezondigd. Ik heb tegen mijn zaligmaker ingezondigd. Gemeente, waar gaat Simon over de schreef dat hij Jezus niet beleidt? Hij beleidt hem niet te midden van de mens. Hij wil alles voor Jezus doen. Dat zegt hij hier. Maar als het er echt op aankomt, zwijgt hij. Sterker nog, hij loochent hem. Verloochent hem. Gemeente, wij moeten vaak schuld beleiden over iets wat wij deden. Maar ziet u hier wat ongeloof is? Ongeloof uit zich in de praktijk, hè? Ongeloof is maar geen woord voor een boek of zo. Ongeloof uit zich. En in het leven van Simon Petrus zien we dat het ongeloof zich uit. Als hij op het water stapt later en dan denkt: het water zal mij dragen. En dat blijkt, want het water draagt hem ook zolang hij op Jezus ziet. Maar als hij op zichzelf gaat zien, dan begint hij te zinken. Daar gaat hij onderuit. Ongeloof. En als hij te midden van al die mensen staan met hun knuppels in de arm of hun zwaard nog in de schede omdat ze net Jezus uit de hof hebben gehaald en hij vreest voor zijn leven. Ongeloof. Hoe zou God mij hier kunnen beschermen? En dan gaat hij door de knieën voor zo'n meisje. Niet omdat ze mooi is, niet omdat ze van die mooie ogen heeft, niet omdat ze het zo mooi kan brengen of zo, maar omdat hij doodsbang is dat hij anders gedood wordt. Alles wat hij hierna gaat zeggen blijkt zandgrond te zijn. Simon, je hebt me verloochend. Simon, heb je me lief? Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Gemeente, we zien hoe onze derde gedachte en merkbare verandering van houding dit het vervolg van Simons leven zal gaan raken, volgens Jezus. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Gemeente, als je eens zult bekeerd zijn, Jezus die bleek dus eigenlijk vooruit. En die weet reeds dat er een moment komt dat Simon tot inkeer gaat komen, dat hij gaat inkeren tot de Heere, dat hij weer op zijn knieën zal komen. Dat moment dat hij in de nacht daar dat hanengekraai hoort en beseft wat hij gedaan heeft. Maar Jezus die laat hem dan ook alvast zien dat heel dat gebeuren een doel heeft. Versterk dan je broeders. Mocht het zover komen, het gaat zover komen, Simon. En je kunt straks grote woorden gaan spreken en we zullen zien wat daarvan terechtkomt. Maar Jezus weet alvast dat er niets van terecht zal komen. Maar als je tot inkeer komt en dat moment komt, dan heb ik een taak voor je. Simon, versterk je broeders. Gemeente, als iemand werkelijk tot inkeer is gekomen en schuld heeft beleden, dan is er iets veranderd, als het goed is. En dat merk je eigenlijk heel snel aan elkaar. Weet u dat je in pastoraat heel snel grote stappen kan zetten als je merkt dat die ander eerlijk is geworden? En weet u dat pastoraat buitengewoon moeizaam is als iemand zijn stand op zit te houden? En ik kan soms de vinger er niet op leggen waar dat in zit. Maar zou het niet hierin zitten? Dat als iemand nog denkt dat hij het wel redt, dat hij nog niet zo gebroken is, dat hij werkelijk dienstbaar is aan een ander. Weet het zo apart. Als je met iemand zit die weet wat het is om Jezus Christus lief te hebben, die weet van inkeer en bekering, maar die ook een aantal keren in zijn leven zo ontzettend tegen zijn eigen zondigheid nog weer is opgelopen. Weet je, daar komt als het goed is iets van mildheid in mee. Mildheid niet in de zin van laat maar lopen. En we zijn ook allemaal zondaar en dat soort uitdrukkingen. En ja, je moet maar oppassen dat je ook niet daarin vervalt. Nee, mildheid op een manier die samenhangt met een diepe liefde tot Jezus. Maar ook een diep besef van zijn genade. He, wat zingt Newton for a wretch like me? Voor zo'n zondaar die zo ontzagwekkend, struikelend blijft. Er komt mildheid in de omgang met de ander. Dan kun je het niet alleen met die hoer en met die prostituee, maar ook met die fariseer uithouden. Niet om te laten voor wat die is, maar omdat je ze allemaal herkent bij jezelf. Als je straks bekeerd zult zijn, ingekeerd tot mij. Simon, versterk dan je broeders. Dat wordt gevolg. Dat komt erin mee. Dat je naast die ander zit en dat je samen niet zoveel woorden nodig hebt, maar dat je aan elkaar ervaart. Die ander, dat is er ook een die door het nulpunt is gegaan. De praatjes voorbij. De goede bedoelingen voorbij. Alleen nog maar leeft van genade in Christus Jezus. O God, het is enkel uw genade dat ik nog ben. Dat ik nog iets mag zeggen. Dat ik nog een taak mag hebben. Dat u nog weer in dienst hebt genomen. Dat. Gemeente, ik sluit niet uit dat u de komende periode op de zeef gaat. Want de Heere doet dat als hij het nodig vindt. Maar waar u in Christus bent, mag ik u van Gods wegen aanzeggen. Hij heeft voor u gebeden en bid. Dat uw geloof niet ophoudt. Het is genade, genade, genade alleen. Hij heeft voor die zonde gehangen. Hij heeft voor die zonde geleden. Hij heeft zichzelf doodgeliefd. Opdat struikelaars met een grote mond, met een klein hart, of aan de zon, maar in elk geval zondaars, tot hem de toevlucht nemen. Voor het eerst of weer opnieuw. Dat. Heren, hier ben ik weer. Na alles wat gebeurd is. Wat een spoor heb ik getrokken, vergeef het mij. Het zal je dienstbaar maken. Gemeente, hoe hoog zit u ten opzichte van anderen? Hoe hoog zit jij? De discipelen presteerden het om tot aan het laatste avondmaal toe te discussiëren over hun posities. Schaamteloos, zouden wij zeggen. Ja, het zijn net mensen. We passen er zo tussen. Hoe hoog zit u? Ziet u waar we Jezus aantreffen? Aan hun aller voeten. Hij wast ze, de voeten. Ziet u waar we Jezus aantreffen? Met een blik vol liefde kijkt hij hen aan. En Simon in het bijzonder. Ik heb voor je gebeden, joh. Simon, Simon. En straks is hij in de tuin alleen. En zij? Ze slapen. Ze slapen. Ze geven allen niet thuis. En wilt u nog hoog zijn met uzelf? Gemeente, moeten we niet eerlijk worden. Ronduit eerlijk worden voor het aangezicht van God. Heere, ik ben. En als het gaat om mijn gedachten en mijn verlangens, waar ik soms op gericht raak of ben. Ik ben een zondaar of lig altijd weer open voor zonde. Heere, bewaar mij voor alles waar ik tegen ben. Bewaar mij. En mocht ik verzinken, o God, houd mij vast. En dan ken je toch ook dat verlangen wat gespeeld werd. Nader, nog nader, Heiland, tot u. Dicht bij Jezus, blijf. Dicht naar hem toe. Dan is dat je laatste lied als alles verzinkt. Dicht bij u, Heere. Maar die tijd die mij rest, doe mij vruchtbaar zijn. En wat is vruchtbaar zijn? Dat is dienstbaar zijn. En wat is dienstbaar zijn? Onder andere de broeders versterken. Dat je elkaar aankijkt en zegt, we hebben echt, en geen vrome praten, we hebben echt alleen van genade te leven. Ja, en dan kun je met Jezus naast de tollenaar en naast de hoer gaan zitten. Gewoon gaan zitten. Omdat je beseft. We zitten er net zo bij. Met dit verschil. Dat ik weet. Dat in Christus er volkomen verzoening is. En dat ik jou dat nou zo ontzagwekkend gun. Maar dan kun je ook naast die fariseeën, die nog zo hoog zit, omdat je hem herkent uit je eigen hart. Versterk uw broeders in Christus. Gemeente, wat voor ligt, ik weet het niet. Maar houd dit voor ogen. Aan de rechterhand van God is een middelaar die één ding doet. Hij bidt. Hij bidt. Hij bidt. Voor al de zijnen. Amen. Gemeente 68, vers 7. Waar de dichter ons de woorden geeft die schittering geven van wat Gods genade doet. Gelijk een duif door het zilver wit. Ja, dan wordt het witter dan sneeuw.